Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen dat uit de lofzang van Simeon, het tweede vers. Een licht zo groot, zo schoon, gedaald van het hemels troon, straalt volk bij volk in de ogen. De lofzang van Simeon, het tweede vers. Aan u zullen weer twee gedeelten worden gelezen uit de Bijbel. Eerst Exodus 25, de versen 31 tot en met 40. En daarna Numeri 8, de versen 1 tot en met 4. Twee gedeelten dus, Exodus 25, vers 31 tot en met 40. En Numeri 8, vers 1 tot en met 4. Eerst echter stellen we ons voor de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Uit Exodus 25 vanaf vers 31. Gij zult ook een kandelaar van louter goud maken. Van dicht werk zal deze kandelaar gemaakt worden. Zijn schacht en zijn rieten, zijn schaaltjes, zijn knopen en zijn bloemen zullen uit hem zijn. En 6 rieten zullen uit zijn zijden uitgaan. 3 rieten des kandelaars uit zijn ene zijde, en 3 rieten des kandelaars uit zijn andere zijde. In het ene riet zullen 3 schaaltjes zijn, gelijk amandelnoten, een knoop en een bloem, en 3 schaaltjes gelijk amandelnoten in een ander riet, een knoop en een bloem. Alzo zullen die 6 rieten zijn, die uit de kandelaar gaan. Maar aan de kandelaar zelf zullen 4 schaaltjes zijn, gelijk amandelnoten, met zijn knopen en met zijn bloemen. En daar zal een knoop zijn onder 2 rieten, uit dezelfde uitgaande. Ook een knoop onder 2 rieten, uit dezelfde uitgaande. Nog een knoop onder 2 rieten, uit dezelfde uitgaande. Alzo zal het zijn met de 6 rieten... die uit de kandelaar uitgaan. Hun knopen en hun rieten zullen uit hem zijn. Het zal allemaal een enig dicht werk van louter goud zijn. Gij zult hem ook 7 lampen maken, en men zal zijn lampen aansteken en doen lichten aan zijn zijden. Zijn snuiters en zijn blusvaten zullen van louter goud zijn. Uit een talent louter goud zal men dat maken met al dit gereedschap. Zie dan toe dat gij het maakt naar hun voorbeeld, hetwelk u op de berg getoond is. Wij lezen verder in Numeri 8, de eerste 4 versen. En de Heere sprak tot Mozes, zeggende: spreek tot Aaron en zeg tot hem: als gij die lampen aansteken zult, recht tegenover de kandelaar, zullen de 7 lampen lichten. En Aaron deed alzo. Tegenover, vooraan de kandelaar, stak hij deszelfs lampen aan, gelijk als de Heere Mozes geboden had. Dit werk nu des kandelaars was van dicht goud, tot zijn schacht, tot zijn bloemen was het dicht, naar de gedaante die de Heere Mozes vertoond had, alzo had hij de kandelaar gemaakt.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 27, versen 1 en 5. God is mijn licht, mijn heil, wien zou ik vrezen? Ondertussen zal er worden gecollecteerd. Er zijn 3 collecten bestemd voor diaconie, kerk en schulddelging. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, we staan vanmorgen stil bij nummerie 8, de versen 1 tot en met 4, waar des Heeren woord aldus luidt. En de Heer sprak tot Mozes, zeggende: spreek tot Aaron en zeg tot hem: als gij de lampen aansteken zult, recht tegenover de kandelaar zullen de 7 lampen lichten. En Aaron deed alzo. Tegenover, voor aan de kandelaar, stak hij deszelfs lampen aan, gelijk als de Heere Mozes geboden had. Dit werk nu des kandelaars was van dicht goud tot zijn schacht, tot zijn bloemen was het dicht, naar de gedaante die de Heere Mozes vertoond had, alzo had hij de kandelaar gemaakt. Het gaat over de kandelaar en we lezen in vers 2, het slotgedeelte: zullen de 7 lampen lichten, het licht van de kandelaar. En dan letten we in de eerste plaats op de noodzaak van dat licht. Want Mozes en Aaron krijgen de opdracht om die lampen aan te steken. En dan zullen we nagaan waarom die lampen precies aangestoken moesten worden en wanneer. In de tweede plaats gaan we dan letten op de aard van dat licht. Wat bedoelt de Heer nu met die kandelaar in het heilige? En waarom stond hij daar nou eigenlijk? En wat wilde God daarmee zeggen? En tenslotte ligt er in die kandelaar ook een opdracht. Want er staat in deze tekst dat die kandelaar recht tegenover de kandelaar zullen die 7 lampen lichten. Recht tegenover de kandelaar. En in vers 3 staat tegenover, voor aan de kandelaar, stak hij dezelfde lampen aan. Nou, dat heeft enige uitleg nodig. Want in onze vertaling komt nog niet goed uit wat daar precies wordt bedoeld. In het Hebreeuws staat het er wat anders of wat duidelijker misschien. En dat is onze derde gedachte. En dat is de opdracht. Dus het gaat over het licht van de kandelaar. En we letten in de eerste plaats op de noodzaak. In de tweede plaats op de aard. En in de derde plaats op de opdracht. Bij dat licht van de kandelaar. Gemeente, we hebben nu verschillende keren stilgestaan bij enkele delen uit het boek Nummerie. Misschien toen u een paar weken terug hoorde dat we daar wat bij stil zouden staan, hebt u gedacht van, ja, is dat nou wel zo nuttig om je te verdiepen in die ceremoniën van het oude volk Israël? En ik hoop dat u inmiddels wel hebt begrepen dat die ceremoniën een hele diepe betekenis had. 34 eeuwen geleden. En dat Mozes, Aaron, Mirjam en al de gelovigen in die ceremoniën iets hebben zien oplichten van Gods heil in deze wereld. 2 weken terug hebben we stilgestaan bij de priesterlijke zegen. Die zegen is rijk van inhoud. Je ziet dan die scharen daar zomaar staan bij de tabernakel. Ze horen met hun oren die woorden: de Heer zegen u en hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. En in de tweede plaats hebben we gezien vanuit Leviticus 9 wat de grond was van die zegen. En dat waren die 2 bloedrode handen van de priester, waarin net dat bloed mee om dat altaar had gesprengd, gezaaid. Dus 2 handen vol bloed, zaaide hij rond het altaar. Als hij daarmee klaar was, dan hief hij die handen op. Witte kleding, met bloed, rode handen. En een heenwijzing. Dat elke zegen van de Heer komt alleen door dat bloed van Christus. En de zegen Gods is gefundeerd op dat grote offer wat in de volheid des tijds is gebracht. Nergens anders op. Dat is 1. Belangrijke boodschap. Evangelieboodschap in een verloren wereld. Vorige week hebben we gezien hoe Mozes die tabernakel in moest gaan en daar zijn noden neerlegde bij God. om met de Heer te spreken. En dat daar van boven dat verzoendeksel, waar Aaron één keer per jaar op de grote verzoendag dat bloed moest brengen op het deksel en rondom de ark. En dat de Heer sprak van boven dat verzoendeksel. En we hebben gezien hoe het in het Oude Testament, Mozes en eenmaal per jaar de hoge priester, en hoe de Heer Jezus in de volheid des tijds is ingegaan in het binnenste heiligdom. En de Hebreeënbrief schrijver zegt, laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, om barmhartigheid te verkrijgen en geholpen te worden ter bekwame tijd. Zo heeft Paulus die troon der genade bezocht. En zo hebben al de heiligen heel persoonlijk die troon der genade bezocht. En daar antwoorden ontvangen op hun levensvragen. Van boven dat verzoendeksel. Weer dat verzoenend werk van Christus. En nu vanmorgen staan we stil bij de kandelaar. Als we de boeken Exodus, Leviticus en Numeri doorlezen, dan staat er heel wat over de kandelaar in deze boeken. U is voorgelezen Exodus 25. Daar lezen we van Gods wegen de opdracht tot het maken van de kandelaar. Hoe die kandelaar eruit moet zien, het is als waar alsof Mozes in een visioen op de berg van de Heer die kandelaar heeft gezien. Wij zouden zeggen, door middel van een film of van een plaat, en God heeft gezegd, kijk Mozes, zo moet je eruit zien. Naar het voorbeeld wat u op de berg getoond is. Grote schacht van louter goud. En aan die schacht dan, aan beide zijden drie armen. En op die armen schaaltjes van amandelnoten, die op amandelnoten liggen, en in die schaaltjes lampen. Met de schacht zelfs vier schaaltjes. En ook weer één lamp. Zodat er zeven lampen zijn. En deze kandelaar, die van louter goud was, sommige verklaren zeggen dat was 40 kilo, ergens anders las ik 49 kilo goud, dat ervoor gebruikt is, in ieder geval veel goud. En vandaag de dag kost 1 kilo goud, heb ik nagekeken, 34.000 euro. Dus u begrijpt, daar is kosten nog moeite gespaard om daar die kandelaar te maken. Dat heeft heel veel gekost. Zo staat die kandelaar daar. Die kandelaar is een soort gestileerde olijfboom. En bovenop die olijfboom brandt licht. Een olijfboom met takken. Drie aan de ene kant, drie aan de andere kant. En op die kandelaar allemaal beeldenissen, vooral van amandelnoten enzovoorts. Die kandelaar die werd geplaatst in het heilige. Als je de tabernakel binnenkwam, mocht alleen de priester binnenkomen, moest je eerst door een kleed, het eerste kleed. Dan kwam je in het heilige. In het heilige stonden drie dingen. Als je zo binnenkwam, rechts stond de tafel de toonbroden, links stond de gouden kandelaar. En tegenover, tegen de voorrang aan, stond het wierofferaltaar. Dan kwam het voorhang met een gerub erop. En achter die voorhang was het heilige der heiligen. En daarin was de ark des verbonds. Die priester kwam dus de tabernakel binnen. Rechts de tafel de toonbroden. En links de kandelaar. Die kandelaar die moest natuurlijk branden. En verklaren verschillende wat over. Sommigen zeggen dat die altijd brandde. Als we Exodus 27 goed lezen, dan denk ik dat die 's avonds werd aangestoken, in de nacht, voor de nacht. En dan 's morgens hield hij op met branden. En dan elke avond weer opnieuw werd die kandelaar aangestoken. Het werk van de priester. Zodat er bij de nacht licht was in de tabernakel. Je ziet die brandende kandelaar daar staan. Dat is het wat ons hier wordt verteld in Numeri. In Exodus 25 de opdracht. In Exodus 37 hoe die kandelaar wordt gemaakt door Bezaliel. En hier in Numeri 8 dan gaat het over het volk van Israël wat zich gereed maakt om naar het beloofde land te trekken. En u weet, als het volk naar dat beloofde land trok, dan moest iedere keer als ze weer op reis ging, alles worden ingepakt. En als de wolkolom dan weer stil stond, dan moest alles ook weer worden uitgepakt. Moest de tabernakel weer worden opgebouwd, dat deden de levieten. Eerst het geraamte, daarna de kleden. Daarna moesten de heilige voorwerpen erin worden gebracht. En dan moest die kandelaar weer helemaal gereed worden gemaakt. Die lampen moesten er weer op. En in Numeri zijn we dus met die voorbereidingen voor de reis bezig. Die reis naar het beloofde land. En eigenlijk staat hier in Numeri 8, vers 1 tot en met 4. Wat er nu precies moest gebeuren als dat volk zich in gereedheid bracht. En als het op een plaats was gekomen waar de Heer zei, nou, hier moet u overnachten of hier moet u een poosje blijven. Dan moest die hele kandelaar weer worden neergezet en opgebouwd. Die schaaltjes moesten er weer op. Die lampen moesten er weer in. En ik zal zo wel bij mijn derde vraag zien hoe die lampen erin moesten worden gezet. Vandaar dat het hier de Numeri nog een keer aan de orde komt. Hoe dat volk op reis met die kandelaar moest omgaan. En wat de priesters, als die kandelaar in het heilige neerzet, precies moesten doen. Want dat luisterde zeer nauwkeurig. Alles luistert trouwens nauwkeurig in de dienst des Heer. De Heer laat niks aan onze eigen verbeelding over. Hè? Ook niet in de ceremoniële eredienst. Hoe de offers worden gebracht. Hoe de altaren moesten staan. Hoe de tabernakel moest worden opgebouwd. Dat bepaalt God. Want hij had in het tweede gebod gezegd. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis. Maar de Heer bepaalt hoe wij gediend wil worden. En niemand anders. Dus dat luistert nauwkeurig. En zo zien we dan hier die kandelaar staan. Dan zien we de priester, als het avond wordt, de zon gaat onder, die kandelaar aansteken. En onze eerste gedachte, die is dat dat nodig is. Dan moet ik eerst nog even iets anders zeggen. Want als u nou dat eerste vers leest en dat tweede vers. En de Heere sprak tot Mozes. Ja. En Mozes moest die kandelaar toch niet aansteken, moest toch Aaron doen? Kijk maar in vers 2. Spreek tot Aaron en zeg tot hem. Mozes was de middelaar van het oude volk, Mozes was geen priester. Dat was Aaron, dat is de hoge priester. Nou, waarom zegt God dat nou niet gelijk tegen Aaron? Aaron, je moet s'avonds de lampen aansteken. Nou, waarom nu tegen Mozes? Dat is heel belangrijk dat we dat even opmerken. Want God wil dat volk, ook in Numeri 8 en eigenlijk voortdurend, eerst iets leren. God spreekt niet zomaar direct tot mensen. Die opdracht ontvangt de Aaron van Mozes. Mozes ontvangt hem van God. En dan zien we hier in die eerste twee versen de middelaarsgedachte. Er is een middelaar nodig om die opdracht bij Aaron te brengen. En we noemen Mozes dan de middelaar van het oude verbond. En de Heer wil al aan het begin van Numeri, en trouwens keer op keer in de Bijbel, aan onduidelijk maken dat wil hij ooit spreken tot zondige mensen, dan zal er een middelaar nodig zijn. Vandaar dat de Heer de opdracht geeft aan Mozes. En Mozes moet die nou doorgeven aan Aaron. En Aaron moet het werk doen. Waarom doet de Heer dat nou op zijn manier? Gemeente, God is een heilige God. Het is een God die de zonde nooit door de vingers ziet. Het is die grote God van de hemel en van de aarde. Die God kan niet eens spreken tot mensen zoals ze zijn, want we zouden verbranden. En daarom heeft God in het oude verbond Mozes. En later Aaron. En David. Die heeft gebeden op de akker van Arauna voor het volk van Israël. De profeten die namens God spraken. Alzo spreekt de Heer. Daarom zien we in de Bijbel dat God de ambten en de ambtsgedachten heeft duidelijk gemaakt. En dat hij door middel van de ambten van Mozes, Aaron, David en talloze spreekt tot mensen. Heel dat Oude Testament is vervuld met de middelaarsgedachte. Die hoge God, die door een middelaar, Mozes in dit geval, spreekt tot schuldige, rampzalige mens. Wat is de Heere toch oneindig goed en wijs geweest. Dat we hier in het oude verbond al die grote gedachten van de middelaar tegenkomen. Is Mozes de ware middelaar? Moeten we helaas zeggen nee. Want Mozes is bijvoorbeeld wel eens boos geweest. Zondig. En de Bijbel schrijft ons daar een paar dingen van op over de struikelingen van Mozes. Mozes was bijvoorbeeld ook aanvankelijk niet eens zo erg gewillig om op 80-jarige leeftijd naar Farao te gaan en ze laat mijn volk trekken. Hij werd gewillig gemaakt. Mozes een type van de volmaakte middelaar. God spreekt door een middelaar. En dan mag u voor Mozes ook Christus invullen. En dat is de ware middelaar. God spreekt van genade, vergeving, verzoening door deze middelaar. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren die in de schoot des vaders is, die heeft hem ons verklaard, in het Grieks staat geëxegetiseerd, uitgelegd. En wat hebben zondige mensen? Dat spreken van die middelaar met een hoofdletter nodig. In de Hebreeënbrief wordt hij genoemd de middelaar van het nieuwe verbond. Kunt u ook dat geheim? Dat God in Christus zo even wilde omzien als u was. Dat kun je niet goed verklaren. Dat komt in de persoonlijke ontmoeting met deze middelaar tot stand. Zelfs de discipelen, die toch veel van de Heer hadden geleerd, moesten in de nacht van het verraad nog verstaan dat de Heer Jezus tegen hen zei: Thomas, Filippus, ben ik nu zo lange tijd met u lieden en heb je mij niet gekend? Ik en de Vader zijn één. In Christus ontmoeten we de drie enige God. Die bemiddelt door deze middelaar, opdat zondige mensen zijn heilstem zouden horen en zouden wonen in zijn huis. Het is voor u ook wel eens een wonder dat God in Christus nog spreekt. Dat u vanmorgen mag zitten, terwijl miljoenen andere Nederlanders hun tijd verbeuzelen met onbelangrijke dingen. En dat de Heere vanmorgen in uw midden wandelt en zegt: ziet, hier ben ik. Ik ben uw heil alleen. Nu, waarom moest die kandelaar nou branden? De opdracht via een middelaar, Mozes. Nu dat branden. Ik zei net al, die kandelaar die werd 's avonds aangestoken na het ondergaan van de zon. En bij het ondergaan werd die kandelaar aangestoken. In die tabernakel, daar zaten geen vensters. Dus er was ook niet te mokken dat het licht van buiten viel. Wel via de voorhang, dat had je een zekere ruimte, viel wat licht naar binnen van buiten. Maar in ieder geval, 's avonds was het zonder die kandelaar aardedonker in die tabernakel. Die kandelaar is nodig vanwege de donkerheid. En God wil dat er ook 's nachts in die tabernakel licht zal branden. Het licht, daar komen we in onze tweede gedachte op, dat wijst op het licht der wereld. Want het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. En de Heer Jezus heeft gezegd, ik ben het licht der wereld. En waarom was dat licht nou nodig? Nou, laten we maar 34 eeuwen geleden daar naar dat volk van Israël kijken. Daar liggen ze rondom die tabernakel. In de woestijn, de nacht daalt. Het wordt aardedonker, behalve de sterren en de maan, die schijnen al helder in het oosten. Maar het kan ook donker zijn. Zeker als de maan niet schijnt. En in die tabernakel brandt licht. Omdat het buiten die tabernakel in de nacht duisternis is. De volkeren leven in duisternis, Egypte, Babel enzovoorts. Dat volk van Israël leeft ook in duisternis. En weet u, vooral in de nacht, dan trekt de vorst der duisternis erop uit om zijn triomfen te vieren. Om, het zij door wilde dieren, het zij door vijanden. Het zijn de ongelovige gedachten, zielen te benauwen en te de knel te brengen. De duisternis is de geliefde tijdstip voor de vorst der duisternis. Omdat dit volk is omringd door vijanden, moet daar in die tabernakel een lamp branden. Ze liet wel liggen in de tent. Misschien moeilijkheden. In zijn familie, of in zijn bedrijf, of weet ik veel. Moeilijkheden in zichzelf. Je ging er 's nachts in je tent. De maan schijnt niet, het is donker. Ik heb me zo maar voorstellen. Dat Israëlieten zijn geweest die dan 's nachts zomaar in de deur van hun tent hebben gestaan. Ja, daar brandt het licht van de kandelaar. Ook in de nacht, ook als de vorst der duisternis omgaat. Wat een boodschap hè, voor dat volk van Israël. Elke nacht weer die wolkkolom, die vuurkolom, die brand. En daar in de tabernakel was het licht. Nog wat verder gaan. Die duisternis van de zonde. U moet zich van dat volk van Israël toen ook geen al te positieve gedachten maken. Paulus komt erop terug in 1 Korinthe 10 en Ezechiël in zijn profetie en Hosea komt erop terug. De profeten komen er keer op keer op terug. Dat volk bij de uittocht zijn afgoden niet had weggedaan, de Egyptische afgoden. Dat volk na aanvankelijke instemming van de 10 geboden had gezegd van dat zullen we doen, maar dat daar in de praktijk nou bar weinig van terecht kwam. En dat Mozes daar een hoop verdriet heeft gehad van dat volk 40 jaar. Alleen al in het uitwendige. En dan kwam hij weer bij een tent. Stel het zich maar voor, en dan had je weer zo'n Israëliet die daar toch stiekem achter in zijn tent nog een of ander afgod had van Egypte. Klein beeldje. Kon je makkelijk meenemen in je kleed en dan, ja, die tabernakel, maar gelukkig, we hebben ook nog dat kleine kalfje uit Egypte meegenomen, kleine gouden beeldje, dat hebben we toen eens gemaakt en het is toch wel handig als je dat nog bij de hand hebt. Maar dat doen wij natuurlijk niet. Oh. Nou gemeente, kom er maar achter. Dat alles wat u heeft buiten Christus, hè. Dat is door God vervloekt. Want de Heer Jezus zegt in Johannes 3. Dit is het oordeel. Het licht in de wereld gekomen is en de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken die zijn boos. Dat licht was nodig omdat de vijanden er waren, omdat de zonde er in dat volk is. En tenslotte was dat licht nodig. Voor Mozes, voor Aaron. Maar kijk, misschien zeg ik nou iets heel opmerkelijks, maar als we de brieven van de apostel goed lezen, van Paulus goed lezen, als we de Bijbel, de psalmen goed lezen, hè, dan is geloof een heerlijke gave Gods. En dan zijn de gelovigen de gelukkigste mensen. Maar het zijn ook de mensen die een pak dragen. Het wil Jezus zegt, hè, mijn juk, mijn last. En Jacobus die schrijft, acht het voor grote vreugde als je in velerlei verzoekingen valt. Het ware godsdienstige leven, gemeente, God spaart echt ons vlees niet. Hij zegt in Hebreeën 12, hij geestelt een iegelijk zoon die hij aanneemt. Een geestel, weet je, dat is een zweep. Bij de Joden, en die zweep, daar zit een leer, daar zitten allerlei knopen. En die werd dan op de rug van iemand geslagen. Nou, hij geestelt een iegelijk zoon die hij aanneemt. En die weer een klap krijgt. Vanuit Gods vaderlijke hand. Dat doet pijn. Dat doet zeer. En de Heer wil nu door lijden louteren en brengen tot heerlijkheid. En gemeente, dat geeft worsteling, dat geeft aanvechting. Dan zie je het volk van Israël daar liggen. Met vijanden rondom. De zonden die er nog zijn. En dat volk van God. Wat ook deelt in de algemene omstandigheden daar in het leger. Met die innerlijke aanvechting. Hij geestelt een iegelijk zoon die aanneemt. En de tabernakel brandt licht. Kan soms van binnen zo donker zijn. Dat het geloos oog zich alleen nog maar wenden kan. Tot die tabernakel. Want daar alleen brandt licht. In die biddende. En die dankende hoge priester. Dat is ook nodig voor het volk des Heeren. Om meer en meer. Door hem geleerd. Door hem geleid. En door hem onderwezen te worden. Wij dienen, gemeente, de gekruisigde. En de ware gelovigen volgen zijn voetstappen. Dat was mijn eerste gedachte. Nu gaan we naar onze tweede gedachte. En dat is de aard van dat licht. Maar eerst moeten we zingen. Psalm 31, het 16e vers. 31 vers 16. Gemeente, onze tweede gedachte, dat is vooral wat we lezen in de tekst, dat Aaron die kandelaar aansteekt en dat we lezen in vers 2, zullen de zeven lampen lichten en dat die lampen licht verspreiden. Bij onze derde gedachte zal ik dan stilstaan, waarop die lampen vooral licht verspreiden. En nu eerst het licht. Die kandelaar, die zeven lampen worden aangestoken. Ik heb net al gezegd, sommige verklaard zeggen dag en nacht, maar ik denk eerlijk gezegd dat het bij het avond werden ze aangestoken tot de hele nacht die kandelaar brandt. Dat staat in Exodus 27, vers 21. Aaron steekt ze 's avonds aan en dan in die tabernakel brandt het licht. Nu waren er, overdag scheen natuurlijk de zon, dan heb je daglicht. 'S Avonds, als de Israëlieten gingen slapen, dan was er ook de vuurkolom en die gaf licht. Je had ook wel de maan en de sterren, die geven ook licht in het oosten, dus vandaag de dag trouwens nog. Maar er zijn ook momenten, zeker later als de wolkolom en de vuurkolom niet meer schijnen, dat het helemaal donker wordt. Als de maan niet meer schijnt. Sterren nog maar heel zwak zijn of wolken zijn het. Er zijn dus situaties mogelijk dat het helemaal donker. En zeker in die tabernakel waar dan ook geen vensters in zitten, dus van buiten dringt er geen licht door. Dan is het nodig dat 's avonds die lampen gaan branden. Dus het licht dat gaat schijnen in die tabernakel. En zo wordt die ruimte, het heilige, verlicht. Dat heeft het volk gezien en dat heeft natuurlijk een boodschap, want dat gaat over de ceremoniële eredienst. God is de God van het licht. En weten, als we de Bijbel verder doorlezen, dat Jesaja heeft gezegd, het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. Het licht dat slaat op Gods heil. En als we dan weer verder doorlezen in de Bijbel, dan komen we bijvoorbeeld in het evangelie van Johannes tegen. Het licht schijnt in de duisternis, maar de duisternis heeft het niet begrepen. Het licht schijnt in de duisternis. Het licht dat is Gods genade. En tenslotte, opnieuw in het Johannes-evangelie, Johannes 8, vers 12, daar zegt de Heer Jezus, ik ben het licht der wereld, en die mij volgt zal in de duisternis niet wandelen. Dus voor ons besef is die kandelaar, en vooral dat licht op die kandelaar, en vooral die schacht, die grote gouden schacht, met de zijkant die drie armen, dat is een beeld van Christus, en dan vooral in zijn profetische bediening. Want licht, dat neemt de duisternis weg. Natuurlijk, het profetisch mag je ook nooit losmaken van zijn priesterlijk werk en van zijn koninklijk werk. Maar he, dus God geeft in deze wereld licht. Hier ceremonieel. En straks bij de komst van Christus in de persoon van zijn Zoon. U heeft dat nu helder? Hoe 34 eeuwen geleden Mozes en Aaron de geloof in het licht de profetische bediening zagen van de komende Messias. En hoe wij weten, het Nieuwe Testament, dat er Jezus gekomen en gezegd heeft, ik ben het licht der wereld. Hij is die grote kandelaar. Nou, als we dat nou weten, dan kunnen we ook een paar dingen noemen. Wat was op dat moment in die tabernakel de enige lichtbron? Het was nacht, dus van buiten scheen de zon niet meer. Ik heb net al de maan genoemd, maar die kon ook verduisterd zijn. De tabernakel is maar één lichtbron, ook al omdat er geen vensters in zitten. En dat is die kandelaar. In deze duistere wereld is er maar één zaligmaker. Is er maar één die ons wijs kan maken. Dat is Christus. Petrus zegt dat tegen het Sanhedrin. En de zaligheid is in geen ander. Want er is onder de hemel geen andere naam door welke wij moeten zalig worden. God de Vader wijst op zijn Zoon. De engelen wijzen op Christus. En heel het evangelie gaat om de persoon van Christus. En wie wijs wil worden tot zaligheid, moet bij hem komen. En nergens anders. En in wat hij zegt in het evangelie. De enige. Tweede plaats. In die tabernakel moest alles ordelijk toegaan. Ook de priesters die mochten bijvoorbeeld niet een vat met bloed uit hun hand laten vallen. Daarom waren er ook leeftijden. Want u begrijpt best wel, iemand die oud wordt en die kan een bepaalde ziekte krijgen, dan kan die dingen niet meer zo goed vasthouden. En daarom mocht je nooit ouder dan 50 zijn om de dienst te doen. Want het mocht nooit eerbiedig zijn. Je mocht zo'n vat bloed niet laten vallen. Je mocht ook zo'n vuurding, waar het vuur is, dat mocht je niet uit je handen laten vallen. Je mocht ook bijvoorbeeld niet per ongeluk een tafel de toonbroden aanraken, of zo, dat je toevallig even vast moest houden enzovoort. Dat mocht allemaal niet. Dat zou tot oneerbiedigheid leiden. Alles moest geordend toegaan in die tabernakel. En als je dan dat heilige binnenkwam s'avonds, dan was dat licht wel heel erg nodig. Als het dan donker is, je zou zomaar tegen die tafel de toonbroden aan kunnen lopen. Of tegen die kandelaar die niet brandt. Nee, dat was nodig. Dat er goed duidelijk licht viel op alles wat daar in die heilige aanwezig was. Zodat alles eerbiedig en ordelijk zou toegaan. Die kandelaar was de enige lichtbron. Die kandelaar was ook in de duisternis de noodzakelijke lichtbron. En vandaag is het niet anders, gemeente. Wie zalig wil worden, kan alleen zalig worden door Christus. En nergens anders door. Wie onderwezen wil worden, moet onderwezen worden door Christus, door het heilige evangelie. De wet stelt hem schuldig en de Heilige Geest bepaalt daarbij. Ten dagen als u daarvan eet, zult u de dood sterven. Dat leert ons de apostel Paulus in Galaten 3. Vervloekt is het niet, die niet blijft in geen geschreven staat in het boek der wet om dat te doen. Dat leert de Heilige Geest ook een zondaar. En wie het weet, verstaat het. Opdat alle mond gestopt wordt en de hele wereld verdoemelijk is voor God. Maar dat alles brengt hem geen heil, geen rust, geen zaligheid. Een ontdekte zondaar kan niet zeggen, oh wat ben ik nou toch blij dat ik ontdekt ben. Wat is het nou toch aangenaam om ontdekt te zijn. Integendeel, dat is een verschrikking. Want hij is dus doodschuldig. In de wet ligt geen heil. Het is wel nodig, maar er ligt geen grijntje heil in. De wet kan ons alleen maar verdoemen, omdat we overtreders zijn. Wat is nou dat noodzakelijke licht? Wat is dat noodzakelijke onderwijs? De kandelaar, die persoon van de middelaar, die God is. En dat u iets van dat noodzakelijke onderwijs. Want wie is dan die middelaar? Ja, dat is Jezus en die doet allemaal fijne dingen en dat is fijn. En, zo praat de Bijbel daar helemaal niet over. De Bijbel wijst ons de middelaar aan als Gods Zoon. Nou, is dat nou belangrijk? Wel, zalig worden, dat is niet iets wat wij kunnen. Dat is iets niet wat engelen kunnen. Daar is een almachtige kracht voor nodig. En wie is er almachtig? U, ik, een engel, de duivel. De zonen Gods. God uit God, licht uit licht. En de enige die een dode zondaar kan levend maken, die een dode zondaar kan opwekken, die een dode zondaar tuit, is God zelf. En niemand anders. En de kandelaar valt licht op de goddelijke persoon van de middelaar. Hoezo? Die kandelaar was van louter goud. En dat wijst juist op de goddelijkheid. Daar staat hij. Ik en de Vader zijn één. Die zalig maken is noodzakelijk. Ook in zijn menselijke natuur. Op dat goud, daar waren dingen van de schepping op afgebeeld. Amandelnoot. De vorm van een olijfboom. De kandelaar die brandde op deze aarde. Die kandelaar stond in deze wereld. Het woord is vlees geworden. Het heeft onder ons gewoond. Noodzakelijk in zijn godheid. Noodzakelijk in zijn mensheid. Waarom? Er moest betaald worden aan Gods recht. Dat kunt u niet, dat kan ik niet. Want God eist volmaaktheid. We staan er vanmiddag bij de wet ook nog wel bij stil. God eist volmaaktheid, zuiver, volledig beantwoord aan wat hij eist. Volmaaktheid wordt bij u en mij niet gevonden. En toch die eis. In de menselijke kunt u, en de Heer Jezus heeft volmaakt die wet onderhouden. En heeft ook de straf die God bepaald heeft op de zonde volledig gedragen. Straf dragen, dat kan niet door God, dat moet door de mens gebeuren. En daarom is Christus mens geworden. Om die enorme last van de zonde op zich te nemen. Zie het Lam God, zegt Johannes de Doper. De zonde de wereld wegneemt. Die kandelaar is de enige. Die Christus is de noodzakelijke lichtbron in deze wereld. De lichtbron van het evangelie. En in die kandelaar wordt het heilige verlicht. Helder licht. Dit is natuurlijk een ceremonie, een beeld. Maar er was voldoende licht om dat hele heilige te bestralen. Zo is er in de zaal maar een volkomen licht. Dat is de enige, de noodzakelijke, het volkomen licht. God de Vader heeft zijn Zoon gekeurd. Op het kruis van Golgotha. Daar is heel de wet afgelopen. Daar is alle schuld opengelegd. En stap voor stap is daar afgestreept. En tenslotte heeft de zaligmaker gezegd: het is volbracht. En in de opstandingsmorgen stond hij op. Als een volkomen zaligmaker. Buiten Christus is God een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. In Christus is een verzoend Vader die alles meebrengt. Dat is nou de radicaliteit van het evangelie. En als Paulus daarover nadenkt. Paulus die eertijds een vijand was van Christus. Dan schrijft hij in de Korinthebrief. Het vierde hoofdstuk. Het zesde vers. Want God die gezegd heeft. Dat het licht uit de duisternis zou schijnen. Is degene die in onze harten geschenen heeft. Om te geven verlichting der kennis der heerlijkheid Gods. In het aangezicht van Jezus Christus. Kijk, gemeente, Paulus zegt: dat licht is opgegaan in mijn leven. Ik heb die zaligmaker ontmoet. En hij preekte van toen aan Christus. Toen vielen de schellen van zijn ogen. Want God die gezegd heeft: het licht in de duisternis verschijnt heeft in onze harten. Geschenen. Het vrome volk in u verheugd. Ze huppelen van zielenvreugd. Als ze hun wens verkrijgen. Ging dat licht al op in uw leven? Kent u de kracht van dat licht? Of moet u dan eerlijk zeggen: ja, nee, nee. Ik heb wel veel licht, kunstlicht, wat ik zelf maak en zo. Maar dit licht, is dat erg, hè? Want dan zegt de Heer Jezus, dit is het oordeel. Het licht in de wereld gekomen is en de mensen hebben de duisternis liever dan het licht. Want hun werken die zijn boos. De duisternis is een fijne plek. Als je zonde doet, als het niet in orde is. Dan hebben we maar liever dat er een doek overheen, dat niemand het verder ziet. Donker, hè? Donker houden. Gewoon doek eroverheen leggen. Gauw wegstoppen. Dat is een mens. Als God komt, zijn Adam en Eva op de vlucht. Na de zondeval. De mensen, de duisternis liever dan het licht. God zegt, Paulus heeft in onze harten gescheiden. Dat was eigenlijk mijn tweede gedachte. Daar zou ik dan nog het een en ander over kunnen opmerken. Dat zal ik niet doen. Want ik wil ook nog graag naar mijn derde gedachte. En dat is een belangrijke gedachte. Dat is de opdracht. We kijken, u ziet in vers 4 hoe die kandelaar gemaakt moest worden. Naar het voorbeeld wat Mozes op de berg was getoond. God had hem als het ware in een visioen aan Mozes laten zien. En dan staat er in vers 2b... als Aaron die kandelaar aansteekt, die lampen, die zeven lampen, recht tegenover de kandelaar zullen die zeven lampen lichten. En het wordt in vers 3a nog weer eens herhaald. En Aaron deed alzo, tegenover vooraan de kandelaar stak hij deszelfs lampen aan. Tegenover voor. Waarom staat er dan niet gewoon, hij stak de lampen aan? Maar er staat tegenover, voor aan de kandelaar stak hij zelfs lampen aan. Wat bedoelt de Bijbel daar nou mee? Nou, heeft te maken ook een beetje met de grondtaal en zo. Kijk, die kandelaar die stond, als je de tabernakel binnenkwam, links. En rechts stond de tafel der toonbrood en daar tegen het voorhang stond het reukofferaltaar. En nou staat hier in de tekst dat die lampen, die moeten zo worden ingericht, dat dat licht van die lampen, dus het volle licht van die lampen, dat het valt op die tafel der toonbroden. Dus die lampen die stonden niet zo naar boven te schijnen om de ruimte zo optimaal mogelijk te verlichten. Nee, die lampen die stonden vooruit te schijnen, voor, u ziet het wel staan met streepjes erop, naar voren werden die lampen gericht. Dus die tafel der toonbroden die stond in het volle licht. Dat is de bedoeling. Natuurlijk, die andere ruimte er ook wel in, maar het was gericht op die tafel der toonbrood. Waarom? Wat lag er nou op die tafel der toonbrood? En dat is een tafel van goud ook, goud overdekt. Een krans omheen. Op die tafel daar lagen, dat was het eerste wat opviel, 12 broden. Die moesten ook regelmatig worden ververst. De toonbroden. 12 broden lagen daar. En die 12 broden waren als ware een gave van de gemeente, van het volk, aan God. Die moesten daar worden neergelegd als representant van het volk. Ziet u iets kandelaar staan? Tafel de toonbrood. Het licht dat valt op die 12 broden van die tafel de toonbrood. Waarom werden die nou in het volle licht gezet? Die 12 broden die vertegenwoordigen het hele volk, het volk van Israël. En dan had je natuurlijk in die tijd Egyptenaar. Het Moabieten, het Ammonieten, het Edomieten, die komen ze allemaal tegen. En in de woestijnreis komen ze ook tegen. En al die volkeren die leven in de duisternis. De Egyptenaren aanbaden de zon. De Edomieten, de Moabieten aanbaden kamels en die vroeg zelfs kinderoffers. En die werden daar massaal gebracht. En daar in Israël brandde het licht. En het licht dat viel op de gemeente Gods. Dat volk van Israël doet het. Dat is het enige lichtpunt in een verloren wereld. Dat is zo'n diep gelukkig volk.
Daar brandt een wolkolom boven. Daar brandt een vuurkolom boven. Op dat volk, daar brandt het licht van het heil. Het is het volk van het verbond. En God heeft bijzondere bemoeienissen met dat volk. Al in het Oude Testament. En de Heer Jezus zegt tegen de Samaritaanse vrouw: de zaligheid is uit de Joden. En vanaf het Nieuwe Testament is dat het ware. En dat is de gedachte die hier wordt uitgedrukt door dat schijnen van die lamp. Wat de Heer Jezus zegt in de bergrede. Als we de discipelen aankijken en de scharen predikt. Gij zijt het licht der wereld. Die gemeente Gods in deze wereld, dat is niet een groepje mensen die bij elkaar zitten en elkaar het leven lastig en moeilijk maken enzovoort. En de een die denkt er zus over en de ander denkt er zo over. De een die is van het wat zwaardere en de ander wat lichtere kaliber en noem allemaal maar op. En ze maken ruzie onder elkaar en noem het maar op. Ja, dat gebeurt wel. En dat gebeurde ook onder dat oude Israël. Maar dat was natuurlijk Gods bedoeling helemaal niet. En iedere keer als er dan weer van die enorme problemen waren onder dat volk. Met Korach, Datan en Abiram. En later als dat volk gaat murmureren en mopperen. Dan zie je die oude Mozes. Misschien bij avond die tabernakel binnenkomen. Dan schijnt dat licht van die kandelaar op die 12 broden. Zo heeft God het bedoeld, Mozes. Dan zie je Aaron 's avonds die lampen aansteken. Met al die narigheid die hij de hele dag om zich heen heeft gezien. Dan schijnt die lampen op die 12 broden. Zo heeft God het bedoeld. En dan laat God als het ware zien. Hè. Ondanks alles wat er gebeurt. Mozes, Aaron enzovoorts. Priesters. Ondanks alles wat er is. Ook in dat volk. Want het mopperde maar. Het murmureerde maar. Het deed wat het zelf wilde. En het meerde is niet eens in het beloofde land ingekomen. Het is toch mijn gemeente. Het is toch mijn volk. Hier brandt het licht. Zo heb ik dat bedoeld. En zo zal de Heer ook voortgaan. Om zich in de weg der middelen. Een gemeente te vergaderen. Tot het eeuwige leven. En dan krijgt die gemeente van Gods wegen. De opdracht. Niet om met elkaar te kibbelen. Ik bedoel dat eerbiedig. Maar om nou iets te laten zien van het licht. Om kinderen van het licht te zijn. Alleen in uw licht zien wij het licht. God bedoelt het licht dat schijnt. Dat valt op die 12 broden, op die tafel der toonbrood. Het is God aangenaam. Als we in ons persoonlijk leven. Dat licht laten schijnen. Echt niet over wereldse zaken. Natuurlijk, dat mag wel. Moet je af en toe ook over hebben. Maar dat in ons persoonlijk leven. Iets van dat genadewonder gezien. Door onze daden. En gehoord mag worden door ons spreken. Wat is er dan veel te vermanen. Die kandelaar brandt hoor. Dat licht valt. U hebt een Bijbel. En niemand verbiedt u in dit land om daarin te lezen. U mag naar de kerk en niemand verbiedt u om hier in dit gebouw te zitten. In China wordt het inmiddels bijna verboden. Maar hier in Nederland niet. Ik hoop niet dat u dan de deur weer uitgaat. En zegt van nou dit klopt niet en dat. Het licht schijnt. Het blijft schijnen, elke avond weer opnieuw. In ons persoonlijk leven. In ons gezins, huwelijksleven. Dat er ruimte is voor de dingen van het Koninkrijk Gods. Dat de man dat merkt aan zijn vrouw en de vrouw dat merkt aan zijn man. Want dat koninkrijk Gods, dan zegt hij, dat is binnen in uw liefde. Het is een slecht teken als er in ons huwelijksleven amper plek is voor de dingen van het koninkrijk Gods. Ja, dat is persoonlijk, kan ik moeilijk over praten. Laten we maar verder over de vakantie praten. Of over waar we vanavond naartoe gaan. Of de dominee die... Nee, praat nou eens. Spreek nou eens. Misschien 3 kromme woorden over dat ene nodige. Vraagt ons dat amper. Het licht schijnt. Het gezin. En je familie. In je omgeving. Wandelt als kinderen van het licht. Staat in de Bijbel, hè? En de apostel Paulus zegt in de brief aan de Efeziërs: ontwaakt gij die staat, en staat op uit de doden. En Christus zal over u lichten. Och. Als wij ooit sterven en God gaan ontmoeten, dan kan niemand van ons zeggen: God heeft nooit geschreven. Hij schijnt nu. Het is God aangenaam. Schuldige mensen. Die stem van de Heer horen ook komen. Neem dat maar mee naar huis. Moet het nou licht tussen de Heer en uw ziel. In de tweede plaats. Als een mens dan echt komt tot dat licht. Gemeente. Dat is een wonder. Elke keer opnieuw. En weet je wat je nou niet met een wonder moet doen? Dan moet je nou niet aangaan rommelen. En zeggen van, oh, dus dat zit dat wel goed en dat wel goed. En die steek wel goed. Een wonder, dat is verwondering. En God nou zo één heeft omgezien. En blijft omzien. Die het in zichzelf alleen kan verknoeien en verzieken. Maar dat er nou een zaligmaker kwam. Die in het Oude Testament werd afgebeeld door de kandelaar. En in het Nieuwe Verbond zegt: ik ben het licht der wereld. En die mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen. Amen. Slotzang, gemeente, Psalm 43, derde vers: zend Heer uw licht en waarheid neder, wat er verder volgt.
hef nu uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.